Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen gemeenten uit Psalm 123 en daarvan het tweede vers. Psalm 123 vers 2, geef ons gena. Geef ons gena, o Heer, en red ons tot uw eer. Psalm 123 vers 2. We stellen ons gemeente voor de heilige wet van God en daarna zingen wij uit Psalm 19 het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Psalm 19 vers 5. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan de versen 1 tot 14. Ik noem het dus uit het evangelie naar Johannes hoofdstuk 18. Hoofdstuk 18, de versen 1 tot 14. Daar staat boven de gevangenneming. Jezus, dit gezegd hebben, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, waarin hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, omdat Jezus daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebben te bende krijgsknechten en enige dienaren van de overpriesters en fariseeën, kwam daar met lanternen en fakkelen en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wie zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen: ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zei: ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan opnieuw: wie zoekt gij? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbend een zwaard, trok het uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht, en hieuw zijn rechteroer af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overste over duizend en de dienaren der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidden hem heen eerst tot Annas, want hij was de vrouws vader van Caiaphas, die in dat jaar hoge priester was. Hier eindigt de schriftlezing. Voordat wij tot de gebeden overgaan, gemeente, heb ik enkele mededelingen. Dat is in de eerste plaats dat aanstaande woensdagavond om 7:15 jaarvergadering van de afdeling van de Gereformeerde Bond is. Na het huishoudelijk gedeelte dat om 7:15 begint, zal dokter Anders Blenk om 7:15 het onderwerp behandelen, het ambt bij Paulus. Zowel om 7:15 als om 7:15 bent u hartelijk welkom. Aanstaande zaterdagavond om 8:00 is er in de Oude Kerk een zangavond uitgaande van het blindentehuis Zonneheer onder leiding van A. Pronk. Opening hoop ik te verzorgen. Verder heeft de kerkenraad er behoefte aan u mee te delen dat de kerkenraad in overleg met de centrale kerkenraad reeds in januari besloten had te zijner tijd een beroep uit te brengen op kandidaat Reuver van Waddinxveen. Nu kandidaat Reuver dinsdag laatstleden is toegelaten tot de bediening van woord en sacramenten, maar zich wegens ziekteverlof niet eerder beroepbaar mag stellen dan 27 maart aanstaande, meent de kerkenraad er goed aan te doen de gemeente van zijn voornemen op de hoogte te stellen, namelijk om kandidaat Reuver behoudens dispensatie van de generale synode op 27 maart te beroepen in de vacature die ontstaan is. Het is niet de gebruikelijke weg om van een voornemen tot het uitbrengen van een beroep mededeling te doen. Nu echter kandidaat Reuver door de kerk is toegelaten, maar wegens bijzondere omstandigheden tot 27 maart moet wachten, is het goed dat de gemeente, kandidaat en mevrouw de Reuver in de gebeden meedraagt, opdat het God behagen hem te zijner tijd in de opengevallen plaats te stellen. Hartelijk in uw voorbeden aanbevolen. Laat ons samen bidden. Almachtige, barmhartige God, wat zijt gij goed en groot, dat wij vanmorgen als gemeente weer mogen samenkomen, en niet alleen op deze plaats, maar ook op andere plaatsen, en dat gij uw naam ter gedachtenis hoog heft, ook in deze lijdensweken. En dat gij ons opnieuw uitnodigt, ja dwingt en dringt, om de man van smarten te volgen op zijn lijdensweg. Opdat door de overdenking van zijn allerheiligst lijden en sterven onze harde harten zouden smelten. Door die alles overweldigende liefde waarmee gij uw eigen zoon naar deze wereld hebt gezonden. Opdat wij beschaamd worden wanneer wij hem van stap tot stap zien gaan de weg die Adam de eerste wij allen hadden behoren te gaan. En die hij gegaan is in die onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, waar hij bleef staan toen wij vielen, waar hij onderging waar wij omhoog gingen, en waar onze harten ontroerd dienen te worden door hem, die nu ook vandaag zijn vrije handen opheft, eenmaal gekneveld door de banden om onze zonden. Heb dank, Heere, dat ge dit lijdensevangelie laat uitgaan over heel de wereld in de dienst der gemeente, waar 2 of 3 vergaderd zijn, in concentratiekampen waar de mensen met elkander spreken, in allerlei ellendige omstandigheden van oorlog, honger en kommer. Danken u dat gij die dienst ook laat voortzetten in de arbeid der zending en evangelisatie. Alle arbeid die bedoelt de eer van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. Stem onze harten tot verootmoediging voor het aangezicht van uw majesteit. Opdat uw heilige en grote naam om onzentwil niet gelasterd, maar veeleer geprezen en gedankt zou worden. Open gij uw woord, zodat wij het verstaan, tot ons doordringt. Dat het een woord mag zijn op zijn tijd. Dat gij weet wat ieder van ons nodig heeft. We komen uit zoveel verschillende levensomstandigheden, maar we komen allen van dezelfde wortel. En daarom vragen wij van u, Heere, dat gij vanmorgen zo laag tot ons wilt afdalen. Dat al onze banden worden doorgesneden. Dat gij vanmorgen zo diep u wilt neerbuigen. Dat de kleinste van de kleinen erbij kan. De fariseer wordt beschaamd. En dat er wonderen en tekenen gebeuren mogen door uw heilige geest. Gij wilt die geest alleen aan hen geven. Die met hartelijk zuchten zonder ophouden. U daarom bidden en daarvoor dank zeggen. Dat laatste past ons ook. Wanneer gij uw wonderen en tekenen groot maakt. Dat stille verborgen werk van uw heilige geest. Dat het werk van de Satan langs de straat loopt. Maar uw werk altijd te vergelijken is met de dauw die gij doet neerdalen. Over hongerende en dorstende en bestreden hart. Opdat wij bij u terechtkomen. U aanbidden. U prijzen. Laat dat de vrucht van de prediking ook vanmorgen mogen zijn. Neem alle hindernissen weg. Dragen in de voorbeden aan alle mensen die het moeilijk hebben. Die ziek zijn. Die in martelgang gaan. Mensen die ver weg of nabij worden verpleegd. Wil gij allen die in die dienst staan sterken en ze bemoedigen. En gedenk hier aan allen die in strikken van de zonden terechtgekomen zijn. En die eigen weg toch nog als recht zien. Sla gij er dwars doorheen. Opdat ook vanmorgen mensen worden ontdekt. Heere, wij bidden u vooral de overheden en machten die gij over ons stelt. Wil gij zelf geven dat onze minister-president en de ministers, de leden van de Staten-Generaal en van de Raad van State en zoveel anderen, rechters, mensen die ons leiden in de economie en het maatschappelijk leven, dat zij mogen ontdaan worden van al hun opgeblazenheid. En tot de eenvoud worden bekeerd met ons en wij met hen. Dat in het onderhouden van uw geboden grote loon ligt. Geef gij hier aan allen die in de kerk op een vooraanstaande plaats staan. De zegen van de wijsheid. Verstand. Wil ons volk dat opgezweept wordt. Door allerlei materiële hartstocht. Door gevoelens van slapheid of van haat. Wil gij ons volk genezen. Doordat gij het laat zien waar het is uitgevallen. Laat de gemeente daartoe een middel mogen zijn. Dragen zeer in het bijzonder aan uw opkandidaat Reuver en zijn vrouw. Die nu met ziekteverlof in Zwitserland mogen zijn. Wij bidden van u, Heere, dat gij ze daar zeer nabij wilt zijn. Ook op deze zondag. Gij weet van het voornemen. Gij weet van de vele overwegingen die daaraan vooraf gegaan zijn. We leggen dat voor u op het hart van de gemeente. Opdat zij het meedragen. Het opdragen. En wij mogen vragen naar uw wil. En naar uw welbehagen. Die geschieden. Kon het zijn tot onze vreugde. Tot onze blijdschap. Gij weegt allernop. En daarom, heren, smeken wij van u dat gij het zelf wil doen. Niet wij, maar hij. Dan zijn we er goed mee. Dan zult gij erin meekomen. En doe ons dat echt verstaan hoe schrijnend nodig dat is vanwege het vele werk in deze snel uitbreidende gemeente. Verhoor onze smeking, neem onze zonden weg, want we zijn ermee bezaaid, van top tot teen. Wil er ons genadig van ontdoen en ons wassen, reinigen, heiligen, vernieuwen en met vreugde u in uw wegen doen gaan. In Christus naam alleen. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen het woord bedienen uit het u voorgelezen gedeelte Johannes 18, het 11e vers. Johannes 18, het 11e vers. Daar lezen wij samen: Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de scheede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken tot zover. We gaan nu samen zingen, gemeenten, uit Psalm 55, de versen 1, 3 en 4. U wilt wel op het orgel letten, de wijze is wel bekend, maar het is altijd goed de organist op het orgel te letten. Wij zingen uit Psalm 55, vers 1, 3 en 4, terwijl intussen een collecte wordt gehouden die bestemd is voor de kerkvoogdij. Aan de uitgang is er geen collecte, maar u weet, daar zijn de bussen voor de zending. Daar zijn ook de andere voor de orgelpijpjes, voor het orgel. We bevelen dat allemaal graag in uw belangstelling aan. Het is merkwaardig, gemeente, dat iedere evangelist zo zijn eigen weg gaat. De drie eerste evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, geven ons een min of meer omstandig verhaal van de vreselijke strijd van de Heer Jezus in Gethsemane, terwijl Johannes er bijna geheel aan voorbij gaat. De anderen hebben dat verhaald, hij vindt dat niet meer nodig. Maar wat hem betreft, hij heeft er behoefte aan de nadruk te leggen op de heerlijkheid van Christus zelfs in zijn lijden. Want als u dit hoofdstuk eens nauwkeurig naleest, en daar is de zondag toch voor, dan zal het u opvallen dat in de eerste plaats Johannes zegt, Jezus nu wetende alle dingen die over hem komen zouden. Dan blinkt daar zijn majesteit uit. Tweede plaats valt het ons op dat bij de gevangenneming de Heer Jezus de zaak leidt. Hij vraagt, wie zoekt gij? En hij laat die soldaten achterwaarts vallen, op hun rug, op hun hoofd vallen. Hij laat ze weer opstaan en hij herhaalt de vraag. En als hij ze dan zeggen, Jezus, de Nazarener, dan zegt hij, ik ben. Hij houdt de leiding ook wanneer zijn handen worden gekneveld. Want hij zegt, indien ge dan mij zoekt, zo laat deze, dat zijn zijn discipelen, heen gaan. En zo kunnen we voortgaan. Heerlijkheid van Jezus in de smart. Ook na de smart van Gethsemane. Wij weten, het is avondmaal gevierd. En nu, wanneer de Heer Jezus gekneveld is en gekneveld wordt, horen wij in één keer dat majestueuze woord, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zou ik die niet drinken? En dan zien we dus dat de Heer Jezus een zwaard afwijst. En als wij vragen wat voor zwaard, dan moet dat een lang offermes geweest zijn, zoals Petrus en Johannes er één of twee hadden, om het paaslam te slachten. Dat moesten ze toch doen. Jezus had het hen toch gezegd, dat zij het paaslam moesten klaarmaken. En toen hebben zij een lang offermes genomen en daarmee het paaslam gedood. En Petrus, die enig onweer in de lucht aanvoelde, had het voor de veiligheid maar meegenomen. Dat is het zwaard dat Simon Petrus bij zich droeg. Want hij had tenslotte zijn stand op te houden. Hij had toch gezegd, al werden ze allen aan u geërgerd, ik nooit. En nu was er dus de tijd gekomen dat Petrus, om een modewoord te gebruiken, zich moest waarmaken. Daar kreeg je wat van dat woord waarmaken in deze tijd. De kerk moet zich waarmaken, de gelovigen moeten zich waarmaken, mensen moeten zich waarmaken, jawel. Nu, we zien er hier een voorbeeld van hoe dat afloopt. Petrus moet zich waarmaken. En hij zegt, heren, zullen we met het zwaard slaan? En hij wacht niet eens het antwoord, maar zwaait met dat lange offermes door de lucht en hakt erop los. Maar het is dat Malchus op het laatste moment bliksemsnel opzij springt, anders was zijn hoofd ermee gekliefd. Nu kostte het hem zijn rechteroor. Merkwaardig gemeen. Het offermes waarmee het paaslam is gedood, dat ze hebben gegeten, dat moet nu dienst doen om het lam Gods te beschermen. Niet te doden, maar te beschermen. Uiteraard zit daarin een groot stuk liefde van Simon Petrus en een diepe verontwaardiging over Judas, de verrader. De man die Jezus uitlevert. En Petrus kon het helemaal niet verkroppen dat Judas dat deed en vooral dat Jezus dat liet aan zich doen. En dat hij het maar liet begaan. In plaats van dit helse gebroed niet alleen een keer een salto mortale te laten maken, maar ze definitief weg te vegen van deze aarde. Het stormt, kolkt, het golft in zijn ziel. En nu zegt Jezus, steek uw zwaard in uw schede. Matthäus zegt het breder. Matthäus zegt dat Jezus gezegd heeft, keer uw zwaard weder in uw plaats. Want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meen gij dat ik mijn vader niet bidden kan om 12 legioen engelen om mij bij te staan? Hoe zouden dan de schrift vervuld worden, de schriften vervuld worden, dat het al zo moet gebeuren? Gemeente, hier wordt elke vorm van geweld in de dienst van het Koninkrijk Gods afgewezen. En of dat de kerk er in de eeuwen door naar geluisterd had, dat is geen weerloosheidsprediking voor de overheid. Want de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Dat zwaard moet bij de overheid op zijn tijd uit de schede gehaald worden. Tot bescherming van de goeden en tot straf van de kwaad. En Nederland weet wat het is wanneer dat zwaard gaat verroesten in de schede. Het zwaard van de overheid. We worden er op het ogenblik weer over open gereten. In al de kwesties die er gaande zijn rondom de 3 in Breda. En de huichelachtigheid van ons volk is met handen vol af te scheppen. Aan de ene kant zijn we zo humanitair en humanistisch dat we allerlei mensen op een wijze bestraffen die kant nog wel raakt. En aan de andere kant leven we al onze haat en wraakgevoelens uit. En wanneer God zegt die man zal sterven, dan had hij moeten sterven. Maar in het Koninkrijk Gods, in de voortgang van het evangelie, wordt elke vorm van geweld afgewezen en Malchus' oor weer aan zijn hoofd gedrukt. Jezus staat, gemeente, voor een keus. Of het zwaard of de beek. Hij veroordeelt Petrus. Daaruit blijkt zonneklaar. En daarin zien we hoe actueel de schrift is dat Jezus geen revolutionair was van huis uit. Dat hij er niet op uit was om de zaak met springstof te veranderen. Mensen uit de zadel te lichten. Wat worden we niet volgepompt en de jongens en meisjes op de scholen ook. Dat Jezus een revolutionair zou zijn geweest. Dat zijn kruis eigenlijk een mislukking was. Dat hij stond voor zijn overtuiging. Maar gemeente, dat is hij niet. Hij gaat naar het kruis. En hij wijst elke vorm van geweld af. Want er was een vechtpartij ontstaan en wanneer ze het gewonnen hadden, dan was het kruis verijdeld. En wanneer ze het verloren hadden, was het kruis verijdeld. Nee, gemeente, Jezus wijst het zwaard af. Geen andere weg dan die God wijst. En hij voelt in deze doldriftige Petrus opnieuw een verzoeking van de Satan. In de woestijn al geweest, u weet het. Later bij de ingang van zijn lijdensweg als Petrus zegt, God zij u genadig, dat zal u nooit overkomen, niet aan het kruis. En toen later weer op de berg der verheerlijking, waar Petrus zegt, het is maar goed dat wij hier zijn, laten we tabernakelen bouwen, tenten bouwen. En hier blijven, want hier is het goed en niet naar Jeruzalem en niet naar het kruis. En het is zo waar, gemeente, vanmorgen weer hetzelfde. Petrus staat voor Jezus om hem met het offermes waar het voorbeeldige paaslam mee gedood was te beschermen. En de beker uit zijn hand te slaan. Het lam mocht niet worden geslacht. U zult zeggen, Petrus begreep dat niet, dat is ook zo. Maar Jezus begreep het wel. Hij zag haarscherp de weg des Heren voor hem. Hij zag de duivel bruut uit de ogen van Judas kijken. Maar hij zag hem ook als een engel des lichts in de ogen van Simon Petrus, zijn liefste discipel. En in alle verwarring houdt hij de drinkbeker vast. Gemeente, dat is lijden. Je kunt soms van je vrienden wel eens meer last hebben dan van je vijanden, heeft iemand gezegd. U moet dat natuurlijk goed begrijpen. Want ook vrienden kunnen het je geducht lastig maken. Maar wat heeft Jezus geleden juist van zijn vrienden, van zijn leerlingen, van zijn discipelen? Gemeente, wat was nu eigenlijk de aard van Petrus' zonde? Wel, dat hij God geen God kon laten. De Heer Jezus niet zijn gang kon laten gaan. Hem betuttelen. Hem op allerlei wijze de weg voorschrijven. Maar dan zijn we dicht bij huis. Als ik hier die hand achter mijn toga steek en u achter uw kleed. We kijken er eens naar, gemeente, wat kunnen wij van nature helemaal God geen God laten. Wanneer doet God het nu eens goed in ons leven? Maar ook als God genade ons verheerlijkt. Ook wanneer we eronder doorgegaan zijn. En soms meer dan eens. Wat is het de aard van de zonde om God in zijn God zijn aan te tasten. De vrijmacht Gods aan banden te leggen. De vrijheid van de Heer Jezus Christus en de vrijheid van de Heilige Geest op alle manieren in te perken. Wat ligt het ons, gemeente, om een ijver tentoon te spreiden, soms als we jong zijn en soms ook als we ouder zijn, zonder verstand. En wat ligt het ons, gemeente, om wanneer het Rijk Gods of de Kerk Gods of de Gemeente Gods in gevaar komt, een handje te helpen. En wat zijn we dan verontwaardigd wanneer God ons kort en goed in de hoek zet en zegt, jou heb ik niet nodig. Want God is eeuwig God, gemeente. Dan zijn we geen medearbeiders, maar staar in de weg. Dat geeft nu zo'n kramp. Elke wettische godsdienst die geeft de mens een kromme rug. Elke wettische instelling in ons leven geeft de kramp. Wij moeten het doen. En als je alles leest en hoort, gemeente, dan zeg je, het lijkt wel alsof de zaak van de Heere God in gevaar is, maar dat is echt niet zo. Maar weet u wat wel in gevaar is? Dat zijn wij zelf. Want niet God heeft onze bescherming nodig, maar wij. Van ogenblik tot ogenblik. Hulp voor de Heer Jezus, ja. Dat betekent dat Petrus toen nog, later beter, maar toen nog blind was voor de volmaaktheid van Christus, niet alleen als profeet, maar ook als priester. Gemeente, dat gaat de eeuwen door met de kerk mee. Altijd weer dat volmaakte werk van Christus omzomen met als en indien. De vrije wil ertussen schuiven of de geloofswerkzaamheid ertussen schuiven als een verdienende zaak of de Heere God als bondgenoot beschouwen zoals dat vandaag schering en inslag is in de nieuwe theologie. Dat God weliswaar hoger staat dan wij, maar het is een partner. Het is een partner in het verbond. Och gemeente, wat een drukte rondom de Heer Jezus. Vrome drukte, we zouden haast zeggen koude drukte. Maar God zorgt voor zijn eer. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen. Dat is of een volkomen zaligmaker, of een half en dan helemaal geen zaligmaker. Verstaat ge dat? Misschien zitten hier ook wel van die strijders tussen aanhalingstekens voor Jezus. Begrijp me goed. Er is een strijd uit de Heer Jezus die uitermate bijbels is. Maar ik denk wel eens, gemeente, dat er vandaag zoveel herrie en motoriek en beweging is, omdat het van binnen zo leeg is. Maar waar is nog die zalige stilte aan de voeten van de Heer Jezus? Waar is dat zalig luieren voor Gods aangezicht waarover Luther sprak tot Philippus Melanchthon, toen hij met zo'n uitgetrokken gezicht onder zijn gehoor zat. En hij op een bepaald moment midden in zijn preek zei, Philippus, als jij niet verandert, dan ga je eruit. want jij kunt niet meer heilig luieren voor Gods aangezicht. Steek uw zwaard in uw schede, dat is een bestraffing, gemeente. Maar hoeveelen zitten vanmorgen niet met een zwaard zo tegen de prediking in? Het is vaak ontsteld welke de vruchten zijn van de prediking, wat de mensen ervan maken. Ziet niet elk mens van nature onder het woord met een schild voor zich om de pijlen van God uit te blussen, maar ook met een zwaard? Wat is de zonde liefhebben en indrinken als water anders dan een zwaard in de richting van God? Niet om hem te beschermen, maar om hem te doden en van zich af te houden. En wat is het vertrouwen op onze uiterlijke vroomheid anders dan dat offermes van Petrus om Jezus van het kruis te houden en zelf te kunnen doorlopen? Gemeente, geloven wij dat? Dat we een vijand van het kruis van Christus zijn. Persoonlijk, zo voor onszelf. Want dat is een gevaarlijk vak, om elke week opnieuw onder zo achter zo'n schild weg te kruipen of dat zwaard te hanteren. Gemeente, die eigen gerechtigheid is niet minder gevaarlijk, geen oog. Zelfs bij mensen die aangeslagen zijn, zelfs bij mensen die Jezus zalig spreekt, geen oog voor de noodzaak van het kruislijden van de Heer Jezus Christus. Ach, in theorie weten we allemaal dat met ons niet veel is. Maar nu de praktijk. Is het kruis van de Heer Jezus Christus voor u, voor ons allemaal, één grote levende werkelijkheid geworden? Zodat gezegd, in het kruis zal ik eeuwig roepen. Anders niet. Of hebt ge nog meer op zak? Dan moet dat er nodig zijn. Jezus staat op de tweesprong. En hij wil zich weggeven. Zie zijn grote liefde. Aan mensen die in de ongerechtigheid leven. Want hij behandelt Judas heel vriendelijk. Aan mensen die in eigen gerechtigheid leven. Denk maar aan Simon Petrus. Gemeente, hij komt vanmorgen ook tot ons en zegt, laat dat schild eens zakken. En steek dat zwaard van je eigen gerechtigheid of je ongerechtigheid is in de schee. Laat los en je zult losgelaten worden. Jezus wijst het zwaard af, maar hij kiest wel de drinkbeker. Hij zegt de drinkbeker. Waarom zegt hij niet het kruis? Ach, gemeente, het is pas avondmaal geweest. En daar heeft hij een van de bekers van de paasmaaltijd opgenomen en die dankzeggende gezegend en gezegd, deze is de drinkbeker van het Nieuwe Testament in mijn bloed. Drinkt allen daaruit. Gemeente, en die drinkbeker die zag hij staan toen hij van het avondmaal naar Gethsemane ging. Dan had hij die beker maar steeds voor zich. In die beker zat wijn, teken van zijn bloed. En die beker die was dus helemaal vol. Gemeente, wat zat er allemaal niet in? Hij heeft gezien dat God die beker voor hem neerzet. Een gebeden, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker, ziet u hem staan, aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, de uwe geschied. En toen heeft hij hem met bloed en tranen aanvaard. Gemeente, die beker. Het zwaard is een teken van macht. Deze beker. Teken van de nederlaag, van de vernietiging. O gemeente, dat we erop letten wat erin zat. Daar zat in de toren Gods tegen de zon. Daarin zat het lijden in de tijdelijke vorm, dat achteruitgezet worden, dat gebonden worden, dat geschopt worden, dat bespuwd worden, dat gekruisigd worden, daarin zat die geestelijke dood, die verwijdering, die vervreemding. O, wat is het bitter om God kwijt te zijn. Helemaal alleen te staan. In die beker zat de eeuwige dood, want hij heeft de eeuwige nacht, de hel, doorleefd in zijn lijden en in zijn sterven. En voor die beker kiest de Heer Jezus. En hij zegt, de beker die mij de Vader gegeven heeft. En Annas dan, en Caiaphas, en Herodes, en Pilatus, en de Joden, en de Romeinen, en wij. Gemeente, zo zag Petrus het, dat de mensen het Jezus aandeden. Maar later, toen hij met de geest gedoopt was, toen hij door kruis en opstanding die Pinkstergeest kreeg, toen heeft hij gezegd dat Herodes en Pilatus samen vergaderd waren tegenover Gods heilig kind Jezus, om alles te doen wat uw hand en raad tevoren bepaald had. Dat is even wat, gemeente. Dat Herodes en Pilatus en noem maar op een instrumentarium zijn waarmee God werkt. Maar dan echt met volle medewerking. Ze hebben het graag gedaan. En ze hebben niet anders gewild. Maar God werkt zo wonderlijk dat mensen hun verantwoordelijkheid behouden. Gemeente, daar staat, de Vader heeft hem gegeven. Drinkbeker, zo'n gruwelbeker van een vader, van de vader. Dit lijden uit een liefhebbend vaderhart. Deze smart uit een vaderhand. O gemeente, dogmatisch zeggen wij wel eens dat Jezus als borg rechtelijk voor zijn vader of voor de rechter van hemel en aarde heeft gestaan. En deze spreekwijzen hebben een eigen recht. Maar de Heer Jezus, die weet het beter. Die zegt, ik ontvang het niet uit de handen van de rechter van hemel en aarde. Nee, hij zegt, die mijn Vader heeft gegeven. Dat wil zeggen, zelfs wanneer hij die gruwelbeker voor zich ziet staan, zegt hij, Vader. Dat doet ons denken aan Psalm 40, waarin hij zingt in David, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Mijn God, waarom hebt gij verlaten? Dat heeft de Heer Jezus vastgehouden. Dat wil dus zeggen dat de liefde van de Vader, die geeft hem deze beker. Niet te begrijpen. De liefde van de Vader dringt om deze beker op te nemen. Waarom? Omdat God al zo lief de wereld gehad heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon zond. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebt. Gemeente, het vaderhart geeft de smart om al de kinderen Gods bijeen te vergaderen. En dat ziet de Heer Jezus nu in zijn eenheid. Dat kunnen wij nooit, dat dubbele aspect. Maar Jezus ziet het in zijn eenheid. Die gruwelbeek waarover hij bloed, waarvoor hij bloed en tranen gezweet heeft. Van de Vader. In dat alles stroomde de liefde van de Vader in zijn hart. Terwijl hij ten dode bedroefd in het stof ligt en hier zich aanbiedt als het lam God, zegt hij, Vader, en toch mijn Vader. Dat wil zeggen, de liefde komt van twee kanten. Van de Vader naar de Zoon en van de Zoon naar de Vader. Van drie kanten, van de Heilige Geest naar de Vader en de Zoon. Enzovoort. En ze hebben elkaar zo lief, met een intense en immense goddelijke liefde, dat de Heer Jezus als borg het recht van de Vader hoog had. In de strijd. Meent er voor wie kiest Jezus die beker? Voor Petrus. Die met het offermes in zijn hand het echte paaslam wil sparen en zijn eigen zaligheid in de weg staat. Dat is even een wonder. Dat de Heer Jezus de dood ingaat voor mensen die er geen weet van hebben, die zichzelf in de weg staan, die eigenlijk wat hen betreft het zo ver mogelijk op een afstand willen houden. Dat wil zeggen voor eigen gerechtige mensen, ook vanmorgen. Maar ook voor ongerechtige mensen, die vol van zonde zijn en die de dood hebben verdiend. Midden in hun verlorenheid liggen met een onbetaalbare schuld. Gelooft u dat? Dat zo het welbehagen God zich in Christus openvouwt en hij vanmorgen op ons aankomt en zegt: zo ben ik voor goddeloos, voor mensen die zichzelf in de weg staan. Kijk gemeente, dat is nu het geheim. Dat geloof je zomaar niet in de zin van dat steek je in je zak en je hebt het voor altijd. Nee, dat gaat voor je open. Dan sta je in je schuchterheid en je verslagenheid. En dan begrijp je dat David zong: och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid, een schone dienst aanschouw. Gemeente, Christus heeft deze beker genomen en heeft hem helemaal leeggedrokken tot op de bodem. En heeft de toorn Gods geproefd en gesmaakt. Heeft God verzoend. Hij heeft, om een ouderwetse uitdrukking te gebruiken, de toorn van God gestild. Mag je van velen niet meer zeggen, maar Calvijn gebruikt. En wat meer is, u kunt er haken van vinden in de schrift, mits je maar goed verstaat dat de Vader de Zoon gaf. Toorn van God gestild. Heeft God verzoend. Niet verzoenbaar gemaakt, maar God is verzoend. En de vloek weggedragen. Schuld betaald. Er staat gemeend in Psalm 103, hij zal niet altoos twisten. Nog eeuwig de toren behouden. Niet altoos twisten. En wat is er nu, gemeente, een wonderbaarlijke ruil. Hij nam de vloek van de tijdelijke dood op zich. Het was een straf. En hij maakte het voor zijn kinderen tot een doorgang. Ik kan het vanmorgen alleen maar noemen. Hij proefde de geestelijke dood. En verwierf de volmacht om ook vanmorgen in Zoetermeer dode zondaren levend te maken. En te roepen: ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Hij heeft het recht, gemeente, om mensen van de eeuwige dood te redden. En dat niet alleen. Want niet alleen wende hij de vloek van de tijdelijke dood, de bitterheid uit de geestelijke dood, het ontzettende van de eeuwige dood weg. Maar hij zette daarvoor in de plaats de beker der verlossing. En die beker, gemeente, die is vol van vrije genade. Schuldvergevende genade. Vol van de enige troost in leven en in sterven bij. Dan moeten we één ding leren. Dat wij die beker waaraan Jezus de mond zette hebben verdiend. Dat is de eerste beker. Je kunt nooit aan de tweede beker toekomen als je de eerste niet hebt ontdekt en zegt, dat heb jij verdiend. En wat God je eruit laat drinken, dat laat ik aan Gods vrijmacht over. Maar hij laat je er zoveel uit drinken dat de zonde bitterder wordt dan de dood. Hij laat je er zoveel uit drinken dat u zijn goddelijk recht herkent. Hij laat er zoveel uit drinken dat ge onder God komt. Gemeente, wat is dat een wonder dat God en mensen die eerste beker verdiend hebben, die tweede beker, och het is eigenlijk dezelfde maar een andere vorm toereikt, dat is de beker der verlossing. Op die beker der verlossing zegt God de Vader, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden der goedertierenheid. Die beker der verlossing schrijft de Zoon, Vader, ik wil dat waar ik ben ook die zijn die gij mij gegeven hebt. Schrijft de Heilige Geest, ook troost ik u, ook sterk ik u, ook ondersteun ik u. Dat wil zeggen, gemeente, het is een beker vol van heil. Vol van genaar. Er is een gastmaal, er is een maaltijd waartoe genodigd mag worden. Komt, vrienden, eet en word dronken. Wie dorst heeft, die komen. U wordt genodigd. O, zegt u, maar is er dan helemaal geen zuurs meer? O gemeente, het lam Gods werd altijd gegeten in de bittere kruiden. Ze moesten goed voelen dat de zonde bitter was. En zo wordt deze beker der verlossing gedronken, altijd in de verslagenheid van het hart. Er zijn hier mensen die een moeilijke weg voor zich hebben. En wie zal zeggen dat uw weg of mijn weg morgen niet nog moeilijker is? Er kunnen momenten in ons leven zijn dat God een beker zo vlak voor ons zet waar we niet omheen kunnen. We zouden het wel willen. En we doen al ons best. En zelfs wanneer er gebeden wordt, dan kan het soms sidderend door de ziel gaan. En dat we zeggen, o God, dat alsjeblieft niet. Maar God laat het staan. En dan wordt er nogmaals gebeden. Het gaat niet vanzelf. Totdat tenslotte de overgave komt. Dat is een vrucht uit Christus. Een vrucht wanneer hij zich verenigt met Gods wil. Wat kunnen ook bepaalde bekers in ons leven bitter zijn. Isaac en Rebecca hadden een bitterheid. Omdat ze een schoondochter en schoondochters hadden die God niet vreesden. En wat een bittere dingen zijn er niet. Gemeente, toch wordt deze beker gedronken. Maar het is geen beker der vergelding. Maar het is een beker der kastijding. Niet strafdragen, dat deed hij. Maar louterend. En nu kunnen we nooit met God verder gaan voordat we onder God gekomen zijn. En dan zijn er plaatsen en tijden en omstandigheden dat wij vol eerbied moeten terugtreden. En dat een mens met God alleen achterblijft. En al kost het bloed en tranen. Al maar schrijt tot de levende God. Breng mij eronder. En houd mij eronder. Doe me bol van al leven. Uit de verzoenende vrucht van uw lijden en sterf. Gemeente, dat is genade. Wanneer we onze mond niet open doen. Omdat God het heeft gedaan. En als een schaap geschoren wordt, dan doet dat schaap verstandig om heel stil te liggen. Anders gaat de schaar in het vlees. Dat doet dubbel pijn. Ik zal mijn mond niet opendoen. Gemeente, dan staan wij op een oneindige afstand van de Heer Jezus af en toch. Jacob zegt, al die dingen zijn tegen mij, maar God maakte ze voor hem. Asaf zegt, mijn bestraffing is er elke morgen en aan het eind van de psalm zegt hij, ik zal altijd bij u zijn. En Paulus, laten we maar kort zijn, heeft een doorn in zijn vlees waarover hij de Heere tot 3 perioden toe gebeden heeft. Die hem belemmerde in zijn werk. Een engel des Satans die hem met vuisten sloeg en mishandelde. En aan het eind krijgt hij in de gaten dat God hem deze uit liefde zond. En toch, om dan midden in sleven smart te zeggen, en toch, uit uw hand, o God en Vader, hebben we dat beoefend gemeen. Dan zijn we in de vruchten van Christus lijden en sterven. Want als wij aan zijn tafel zitten en met David mogen zeggen, gij richt mijn tafel toe tegenover mijn tegenpartij, de beker der verlossing staat, dan is dat omdat hij die beker bitterder dan gal gedronken heeft, tot de laatste drup. Gemeente, het is ontzettend om deze beker te versmaken. Om die te laten staan. De beker namelijk. Waarop God u wijst en zegt, die moest mijn zoon drinken. Gemeente, wat is het erg wanneer wij de beker van het genot aan de lippen zetten zonder God. En er zijn ook in Zoetermeer mensen die de genade Gods veranderen in losbandigheid. Die denken, ze zondags maar in de kerk geweest zijn en de dominee heeft schuld beleden in het gebed, dan is het weer klaar. Dan kunnen ze morgen weer hetzelfde spelletje uithalen. Maar ik kan u in de naam God zeggen dat ge verloren zult gaan, als ge op deze wijze doorgaat. Want het is een ernstige zaak, gemeente. Niet om de verslagen harten van klein gelovigen nog kleiner te maken, maar wel om mensen die de genade Gods tot een vrijbrief voor de zonde maken, ernstig te waarschuwen. Want dan zult ge eeuwig de beker van de toorn Gods moeten drinken. Hebt ge reeds gekozen voor uw veroordeling? Of hebt ge reeds gedronken uit de liefde Gods in Christus Jezus? Dat is groot. Als ge er maar erg in hebt, dat die beker daarin zit wijn. Daarin zit het bloed van Christus. Als ge maar erg in hebt dat alleen het bloed van Christus Jezus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. Gemeente, we hebben een machtige zaligmaker. Die trouw is. Zijn belofte houdt. En dat zo wij voor hem buigen. Geen zonde en ook geen zwakheid in staat zou zijn om hem te hinderen op zijn weg. Maar dat hij zijn werk afmaakt, dat is een troost voor vluchtelingen, voor eigen gerechtigen als Petrus die eraan ontdekt worden, en voor ontrouwen. Dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 103, het 5e vers. Psalm 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kasteden en wat daar meer volgt.
Laat ons danken. Almachtige, barmhartige God, wij prijzen en loven u voor uw goedertierenheid, trouw en ontferming, waarmee gij ons vanmorgen zijt tegemoet getreden. Wij komen u bidden dat gij met uw Heilige Geest de gesproken woorden in onze harten wilt inschrijven met een hele diepe snee, zodat de eigen gerechtigheid wordt afgesneden en de ongerechtigheid als goddeloosheid aan de kaak gesteld, en daarbij de invloeiing, de indaling van uw liefde plaatsvinden, waardoor zondaren worden uitgedreven. Heere, wil gij oude mensen die met één been in het graf staan, daar toch werkzaam mee maken? Want kan het ook stil zijn en soms koud in de ouderdom, of soms ook warm, maar wil gij waar de kilheid is, de warmte brengen, doordat gij de adem van uw geest over het hart laat gaan. Oude mensen zouden denken, het kan nog, het is het kostelijke heden der genade. Gij zijn, heren, met de ernstige zieken, mensen die aangeraakt zijn, beroerd zijn. Erbarm u, heren, over de jeugd van de gemeente, de jongens en meisjes, over de kinderen, maar niet minder ook over de gezinnen, de vaders en de moeders in de kracht van het leven met hun kinderen in deze tijd. Geef gij ze de hemelse wijsheid en het verstand, de kinderen de onderworpenheid en de gehoorzaamheid, en vooral de vreugde dat zij mogen horen van deze naam, onder de hemel gegeven tot zaligheid. Heren, wij smeken van u dat gij met ons wilt gaan, ook naar de tweede dienst, wanneer vanavond een andere dienaar hier voorgaat. Geef dat de gemeente met grote trouw onder het woord komen en ze daaronder en door gezegend worden. En ga gij met ons de week tegemoet. Verlos ons van de boos. Wees met allen die ons lief en dierbaar zijn, nabij of ook heel ver weg, welke omstandigheden zij zich ook bevinden, gij volgt ze van seconde tot seconde, wil uw vriendelijk aangezicht over hen doen lichten, en wees ze genadig, o God, naar de grootheid uw goedertierenheid. Wij vragen het u in Christus' naam alleen. Amen. Wij zingen uit Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, vers 3. Verheft dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.